Het ging eigenlijk heel erg over de samenwerking. Hè? Het is gezamenlijk zo'n stelsel tot stand brengen.
En ik denk dat een aantal dingen anders uitgepakt zijn, omdat we toch die bedoeling onvoldoende, dat we net langs elkaar heen gesproken hebben.
Je zou denken, we werken allemaal voor één overheid en je hebt dezelfde taal die je met elkaar spreekt. Dat blijkt helemaal niet zo te zijn.
Nee. Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom in de publieke ruimte, waarin we vandaag een nieuw fenomeen gaan evalueren. De Greenfield, en ik zeg wel nieuw, maar dan bedoel ik natuurlijk nieuw voor de overheid. Want in het bedrijfsleven is deze manier van werken wat meer in zwang. Otto, leg jij eens uit wat aan de mensen. Wat is de Greenfield?
Ja, ik heb Wikipedia er even op nageslagen. En een greenfield, dat is een bedrijfskundige vakterm waarbij je eigenlijk vanaf de grond af opstart met het opbouwen vanuit het niets van een bedrijf, een vereniging, een programma of een nieuw huis. Kortom, er is nog niets en dan is er iets.
Ja, en de overheid die gebruikte dat voor een nieuw ontwerp van het financieringsstelsel voor de kinderopvang. Want na het drama van de toeslagenaffaire is er vooral behoefte aan een eenvoudiger systeem dat moet voorkomen dat mensen opnieuw zo door de mangel worden gehaald. Dus is samen met 4 bewindspersonen, 3 departementen, 4 uitvoeringsorganisaties en 4 sectorpartijen gewerkt aan een nieuw stelsel. Maar hoe ging dat nou eigenlijk?
Ja, wie speelde er allemaal mee in die groene open weide? En hoe verliep dat proces? Wat kunnen we er eigenlijk van leren met z'n allen? Het staat allemaal in een evaluatie die onlangs is verschenen. En in deze aflevering gaan we aan de hand van die evaluatie eens bekijken wat we kunnen leren van zo'n Greenfield-benadering. En dat doen we met 3 deelnemers aan de Greenfield.
Ja, allereerst is daar de bestuurlijk regisseur van de kinderopvang, Janet Helder. Welkom. Had je voor de Greenfield ooit gehoord van deze term, Greenfield?
Ja, zeker. Ja, maar inderdaad in de ICT-sfeer, niet in het sociaal domein.
Nee. En wat is jouw rol als bestuurlijk regisseur?
Ja, eigenlijk zorgen dat alle partijen goed met elkaar overleggen, elkaar goed gaan begrijpen, wat nog niet zo makkelijk is. Ik dacht dat is een klusje van niks, maar dat valt eigenlijk wel mee. Ja. Dat is eigenlijk wat de bestuurlijk regisseur doet.
Ja, halverwege ingevlogen, toch ook?
Nou, ik ben vorig jaar april begonnen.
Ja, dus we waren al even bezig. Ja. Toen dacht er toch wat meer regie erop.
Ja, denk ik. Maar dat is goed om aan Toen Chai te vragen.
Nou, wat een bruggetje. Onze tweede gast is namelijk Toen Chai Ujanik. Hij is directeur kinderopvang bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij was ook gedelegeerd opdrachtgever bij deze Greenfield. Normaal gesproken is beleid als eerste aan zet. En nu mocht opeens iedereen meepraten. Was dat even wennen, Toen Chai, of niet?
Ja, dat is heel eng natuurlijk. Hè, dat je dan iedereen maar zomaar laat meepraten. Nee, het was wennen. Maar dat is ook de rol van Janet. Heeft ons enorm geholpen om de verschillende werelden bij elkaar te brengen. Even wennen, maar uiteindelijk wel leuk.
Wel leuk. En past het ook bij jou als persoon om de deur wagenwijd open te zetten en iedereen vanaf het prille begin uit te nodigen?
Dat dacht ik wel.
Ja?
Maar in de praktijk viel het me tegen. Okay. Dus je komt jezelf ook heel erg tegen. Hè? Ah. Dus je hebt een idee van jezelf van, nou, ik kan dit. Hè? We gooien de deur, alle luiken open. Iedereen mag meepraten. Maar tijdens het proces kom je ook wel achter dat het er ook wel spannend is.
Oké, daar gaan we het zo meteen wat verder over hebben.
Ja. Onze derde gast is Gabrielle Remerij, ICT-tester bij Duo. Voor de uitvoering kwam het volgens mij een droom uit. Hè? Gelijk aan tafel, gelijk meedoen, meepraten, over meebeslissen misschien zelfs.
Ja, precies. Gewoon vanaf het begin af aan meedoen. Gewoon echt vol erin. Klassieke manieren van samenwerken. Proberen toch een beetje een twist en een draai te geven. Zodat je met elkaar in dat groene veld dan iets heel moois kan gaan neerzetten. Om het maatschappelijke probleem op te lossen.
Ja, en je zegt het heel enthousiast, maar bleef het ook zo?
Het was keihard werken, maar dat enthousiasme is gebleven na 1,5 jaar erin zitten.
Ja, nou, en je kan je voorstellen dat de overheid natuurlijk, voor de overheid was het een redelijk nieuw een Greenfield aanpak. Maar het bestaat natuurlijk al veel langer ook buiten de overheid. Daarom hebben we ook aan tafel gevraagd Harold Jansen. Je noemt jezelf een organisatieactivist. Je hebt samen met Jaap Peters Bureau de Limes opgericht. En je bent auteur van diverse managementboeken, zoals de Hark voorbij, het Rijnlandse praktijkboekje, het Rijnlandse veranderboekje en Nieuwe tijden anders organiseren. Kortom, jij kan eigenlijk ons verhaal in een wat breder perspectief plaatsen. Dus daar gaan we je ook eens even op vragen. En misschien voor de mensen die dat niet weten, Rijnlandse is een manier van organiseren waarbij professionals in het veld in de lead zijn en stafdiensten en het management daarin ondersteunen. Is die aanpak al een beetje gemeengoed in de Nederlandse overheid, voor zover je dat overziet?
Bij de overheid?
Ja.
Nou, misschien bij sommige gemeentes wel.
Sommige gemeentes wel.
Dus het is razend ingewikkeld. Want als je ingericht bent met een hark, hè, zo heet ook mijn boek. dan is het moeilijk om de frontlijnsturing, zeg maar, gestalte te geven.
Okay.
En nou ja, het beroemdste voorbeeld is natuurlijk onze nationale politie. Het succes van de politie is in de haarvaten van de samenleving te zitten en van daaruit. Ja, en als je dat dan tegelijkertijd centraal gaat aansturen, dan wordt het wel heel verwarrend voor iedereen.
Juist, ja. Ja. Nou, laten we eens kijken hoe al die organisatieprincipes ook in deze Greenfield naar voren kwamen en wat jij daar in breder perspectief over te vertellen
hebt. Ik zal proberen, ja.
We hebben het al even kort geschetst, hè, Janet, maar misschien kun je nog een keer toelichten die Greenfield. Waarom moest die er komen? Wat was eigenlijk het doel van de Greenfield?
Ja, ja, dat is een hele verstandige vraag. Misschien moet ik beginnen met te zeggen dat, ik hoop niet dat iemand me nu gaat slaan, maar dat woord Greenfield is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Het ging eigenlijk heel erg over de samenwerking. Hè? Het gezamenlijk zo'n stelsel tot stand brengen. En dat we dat een greenfield genoemd hebben, ja, weet je, dat is ook maar een term. Bovendien, een greenfield is eigenlijk, hè, bedrijfskundige term, dat je echt helemaal niks hebt en van nul af aan opbouwt. Nou, daar kunnen we hier niet helemaal van spreken, want we hadden een regeerakkoord met toch een redelijke kaderinstelling.
Daar moest je aan houden. Je kon niet zeggen, nou, ik ga een beetje flexibel.
Voor deze vraag moet je bij Toen Chai zijn. Dus ja, ik ga nog even door over de greenfield. Dus die term wil ik graag kwijt. Hè, dat, als dat kan, gaan we daar een beetje vanaf. Want nogmaals, het gaat echt over de samenwerking, gelijkwaardige samenwerking. Dus niet uitvoering mag meedenken of we betrekken uitvoering erbij of we nemen ze mee. We hebben allemaal van die hele mooie termen voor iets wat eigenlijk betekent we gaan niet samenwerken, maar ik ga zorgen dat ik de beslissing neem en jij af en toe mee mag kijken.
Ja.
Dat is de essentie. Essentie is dat je het samen doet. En dat is, Toen Chai zei het al, is mega ingewikkeld. Want er zijn mensen die zeggen, weet je, de grootste verandering heb je bij beleid nodig. Ik weet dat niet. Ik weet wel dat de verandering bij beleid nodig is. Hè? En als je beleidsmaker bent, moet je ook bereid zijn om je beleidsproces samen met de anderen te doen. Nou, dat is echt niet makkelijk. Maar dat geldt voor de uitvoering ook. De uitvoering hoort ook beleidsmakers mee te nemen in, oh, dat is nou zeg ik het zelf zeg, maar in ieder geval op de hoogte te brengen van hoe het werkt in de uitvoering.
Ja.
Nou, dat laatste, ik kijk even naar Gabrielle, zijn we nog niet echt aan toegekomen, hoor.
Nee.
Nee? Deze jullie, jij lacht.
Ja, nou, dat kan je ook beter aan Toen Chai vragen. Want, we moeten dan de beleidsmakers ook meenemen. Ik denk dat wij dat ook heel lastig vinden, omdat die omschakeling er wel is. En wat het lastig ook maakt, is dat je het met vier uitvoerders eigenlijk gedaan hebt. Dus je hebt met vier uitvoerders aan tafel gezeten die ook allemaal een andere manier van kijken hebben naar de wereld. De ene is heel erg op het individu gericht en om het uitkeren naar een individu. De andere is gericht op het uitbetalen aan grote instellingen, waarbij veel meer automatisch doorvoeren van gegevens belangrijk is. STP. Dus dat maakt zo'n verschil of je dan 100.000 records moet verwerken. Nou, dat doe je dus in de split second. Of je doet dat dus inderdaad met 1000 man gedurende 2 jaar.
Ja. Toen Chai, toch even naar jou. Want we waren ook spelregels, hè, van bij de Greenfield. En we hadden het net al even over het regeerakkoord. Was dat leidend? Was het een van de spelregels, het regeerakkoord, is uitgangspunt?
Ja, zeker. Kijk, het regeerakkoord is natuurlijk het moment in de Nederlandse politiek, is dat het moment om een integrale afweging te maken over je middelen. Hè? Dus je financiële middelen, waar wil je geld aan uitgeven? En wat wil je, en hoe wil je uitvoeringscapaciteit inzetten om Nederland beter te maken? Dat zitten politieke doelen zitten daarachter en dus ook instrumentkeuze. En in een regeerakkoord is in Nederland het ook het moment om keuzes te maken over hervormingen. De grote hervormingen worden besloten bij een regeerakkoord. En dat geldt hier ook zeker voor. Hè? Dit is een antwoord op een toeslagenaffaire die diepe wonden heeft geslagen. Dus dat is de opdracht die je meekrijgt, ook als ambtenaar. En het primaat van de politiek.
Maar moet je dan tegelijkertijd binnen die lijntjes blijven? Of kun je ook zeggen, nou, politiek, we hebben nog eens even goed ernaar gekeken, we zouden die lijntjes net even anders kunnen.
Zeker. En dat was mijn tweede deel van het verhaal, is, het is ook mijn vak als ambtenaar om de politici te wijzen op de gevolgen van hun keuzes. En dat hebben we ook gedaan. We hebben de keuzes hebben helemaal uitgewerkt in lijn met het regeerakkoord. Maar tegelijkertijd hebben we ook heel veel organisaties gevraagd van, wat vinden jullie hier nou van? Dat heet impactanalyse, sorry voor dit vreselijke woord. Maar dat is, zeg maar, visie op het voorstel uit het regeerakkoord en de gevolgen. En daar komen dus ook wel belangrijke kritiekpunten naar voren. Daar kunnen we straks misschien ook uitvoerig over hebben. Maar dat is de tegenspraak die je als ambtenaar organiseert.
Ja, Gabrielle?
Ja, wat ik dan heel interessant vind is eigenlijk toen wij met de Greenfield begonnen vanuit het uitvoeringsperspectief dachten we nou, dit zijn piketpaaltjes die daar staan in die groene weide en daar kunnen we dus ook omheen. Dus we kunnen veel meer toe naar de bedoeling van het regeerakkoord en kunnen dus ook op een andere manier invulling geven aan dat er niet per se een arbeidseis is, maar dat je zegt het is voor werkende. Hoorden we er net ook al eventjes. Dat is hetgeen wat we waar je het voor wil doen. En door het een arbeidseis te noemen, maak je het maar gelijk in een hoe-stroom. En wat je het liefste hebt, is dat je van die hoe-stroom afgaat en dat je naar de wat van de bedoeling gaat.
Ja. Ik vind het een goed punt. Hè. Dat is ook een van belangrijke leerpunten voor mezelf. Is dat je aan het begin, als een regeerakkoord op de duurmat neerploft, dat je dan zelf gaat lezen en denkt van, oké, adem in, adem uit, wat betekent dit nou? En waarom is deze keuze gemaakt? En we zijn ook allemaal ambtenaren lang genoeg om te weten dat ieder woord betekenis heeft. Hè? Dus er is echt al over nagedacht. Dus die reflectie moet je jezelf gunnen. Dat doe je niet ambtenaren onderling, maar dat doe je met de politiek. En ook met iedereen dan hier aan tafel. Hè? Dus het is niet alleen ik met de minister en dan van, god, wat bedoel je hier nou eigenlijk mee? Maar dat de uitvoering gelijk ook aan tafel zit. En ook mensen uit de praktijk. Zodat je daar gewoon een gezamenlijk beeld van kan krijgen. Ja. En dan kan je verder.
Ja, want als ik die spelregels van een Greenfield benadering in algemene zin zou bekijken, hè, dan gaat het over zaken als dat je veel meer je creativiteit benut, de co-creatie echt aanzet, dat je heel transparant opereert, dat er echt een inspanningsverplichting is. Dus je zit niet alleen maar bij omdat je nou eenmaal bepaalde knopen op je jasje hebt. En dat je in dit geval dus ook gewoon de doelgroep, de ouders, de kinderopvangorganisatie centraal stelt en dat perspectief leidend laat zijn in plaats van de organisatiebelangen. Maatschappelijk belang centraal lees ik hier ook nog een keer in. Op weg naar een werkbaar ontwerp. Dus niet alleen maar papier produceren, maar liever iets wat het echt gaat doen. Kortom, er zitten al een heleboel spelregels in die niet per se één op één lijken op de huidige werkwijze spanningsboog. Hoe beleid en uitvoering in klassieke zin samenwerken. Is die sprong erg groot gebleken of niet? Kun je er iets van zeggen?
Ja, zoals ook een beetje in het begin zei, het leek mij een kleine stap. Maar in de praktijk was het een grote, grote sprong. Ja. En dat is wel echt wel fascinerend. Nou, om één element eruit te lichten is het verschil tussen de wereld van beleidsmakers en de wereld van de uitvoerders. Je zou denken, we werken allemaal voor één overheid en je hebt dezelfde taal die je met elkaar spreekt. Dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Nee. Dan gaat het echt ook over zaken als je opvatting over wat de rol van de politiek is in een besluitvormingsproces. Voor mij is dat de speler. En ik denk dat vanuit het perspectief van de uitvoerder is dat veel minder grote rol. Denk ik.
Ja, de politiek geeft natuurlijk de richting aan. Maar dat is volgens mij precies ook wat er in de WOU ook gezegd wordt. Je hebt met elkaar uit te wisselen om tot het goede te komen. Dus geef ons nogmaals de richting en de bedoeling mee. En dan kunnen wij tot een uitvoerbaar geheel komen. En als we dat simpel houden en eenvoudig inzetten, dan kan je volgens mij snel meters maken.
Ja. Ik zie Harold heel aandachtig luisteren naar dit gesprek over toch een hoop overheidslogica. Ik weet, je hebt bijvoorbeeld ook bij grote bedrijven, private sector, ook Greenfields opgestart. Hoor je daar dezelfde termen voorbij komen of is dit toch wel een wereld op zich waar we het nu over hebben?
De overheid is wel een wereld op zich. Ja. Ook hoe het zichzelf heeft opgedeeld in beleid en uitvoering. En waarbij de hele gescheiden werelden zijn ontstaan. En ja, bijna onoverbrugbaar. Mm-hmm. Ik was laatst bij een sessie en toen stelde ik voor, ging over vakmanschap, ambtelijk vakmanschap. Om echt senior vakmensen, hè, die echt meesterschap vertonen, om die aan beleid uit te leggen hoe je beleid moet maken. Dus ik kreeg helemaal de slappe lach.
Waarom?
Ja, dat weet ik niet. Het was kennelijk zo onlogisch voor ze om dat te denken.
Ja.
En dat is wel het mooie van die Greenfield aanpak. Dat is dat je jezelf even ontslaat van die zwaartekracht, van die logica. En eigenlijk helemaal van bodem af aan begint op te bouwen van waarom doen we dit eigenlijk?
Ja.
En dat kan best wel tot dezelfde conclusies leiden. Maar ik denk dat je dan een aantal vanzelfsprekendheden tegenkomt waar je van af wil.
Ja. En dat zijn misschien ook wel heel veel ongeschreven regels die dan eigenlijk weer eventjes expliciet worden.
Dingen
als je
die
dat
wij
doet.
Voor waar zijn gaan aannemen.
Ja.
Er is nu eenmaal beleid, er is nu eenmaal uitvoering.
Ja.
En de meest getarte organisaties op de wereld, legers, die doen dat niet zo. Want dat kost meteen mensenlevens.
Dus daar zit dat bij allemaal bij elkaar eigenlijk, dichter op elkaar.
Nou ja, het beroemde voorbeeld is van de Pruisen. Die haalden zeg maar hun commandanten uit de frontlinie periodiek naar de generaalstaap om daar beleid te maken. En vervolgens moesten ze weer terug om het uit te voeren. Ja. Nou, reken erop dat dat beleid deugde hoor.
Ja.
En dat zeg maar, realiteitsproef was.
Precies.
Eigen leven stond op het spel.
Maar eigenlijk zeg je van je wil een bepaalde realiteit ontstijgen, of die wil je even aan de kant duwen en je wil daaromheen.
Ja, dan moet
dan moet je wel heel erg de boel leegvegen. Lukt dat, Janet?
Nou, dat weet ik niet. Maar voordat ik daar iets over zeg, wil ik graag nog even terugkomen op je vorige vraag. De vraag namelijk of de uitvoering ook erg gericht is op de minister. En het antwoord erop is gewoon nee. Uitvoerders, publieke dienstverleners, zijn gericht op de samenleving, op de burger. Dat is hun eerste belang. Dat is namelijk de doelgroep die ze dagelijks aan de telefoon, de balie, et cetera, hebben. Dus vind ik nog wel belangrijk om te zeggen. Dat is echt een groot verschil met beleid. Waarmee ik niet wil zeggen dat beleid geen oog heeft voor de samenleving. Integendeel. Hè. Geldt voor Toen Chimer, geldt ook voor alle andere mensen die ik ken van beleid. Samenleving staat centraal, burger staat centraal. Maar het is toch iets anders of je dagelijks met burgers te maken hebt. Ja. Dat wou ik nog even kwijt.
Maar kun je de boel zo leegvegen dat je helemaal die belangen aan de kant schuift?
Nee, ik geloof daar niet in. En ik geloof daar niet in. Het is niet zo interessant waar ik in geloof. Maar ik zie het ook in de evaluatie van de Greenfield. Ik denk dat het niet kan. Ik denk dat, sterker nog, ik vind het ook wel iets moois hebben dat Gabrielle is van Duo, die staat voor Duo. Toen Chai is van de directie kinderopvang. Dat is zijn club, daar staat hij voor. En ja, dat moeten we niet kwijtraken. Hè? Dus ik ben er meer voor om te kijken hoe je gezamenlijk je belangen en je achterliggende gedachten en je aannames met elkaar kunt expliciteren. Hè? Daar heb je mooie processen voor, begeleiders zelfs. Ik ben er veel meer voor dan om te denken, nou jongens, we gaan nu allemaal zonder last en ruggespraak en belangen met elkaar werken. Dat kan helemaal niet.
Maar ik lees helemaal eens met Jeanette. Wil ik er wel aanscherpen. Juist het feit dat wij gedaan hebben eigenlijk alsof die belangen niet bestaan, hebben geleid tot problemen.
Exact.
Je moet ze juist benoemen. Iedereen heeft een belang. Het is geen vies woord, hè? Door dat gesprek met elkaar te voeren, wordt het algemeen belang veel meer gediend.
Ja, maar ik lees in de evaluatie over belangen hebben we niet gesproken. Als belangen naar boven kwamen, dan probeerden we die te managen.
Exact.
Precies.
Exact.
Dus we hebben het nooit het goede gesprek gevoerd hierover.
Absoluut. En dat is een belangrijk leerpunt.
Ja, was het de tijd, Gabrielle? Waar lag dat aan, dat die belangen onvoldoende scherp naar voren kwamen?
Nou, ik denk de tijd, maar misschien ook wel een stukje onbekendheid. We zijn natuurlijk allemaal bekend met de klassieke patronen waar we altijd in zitten. En bij ons was een beetje de gevleugelde uitspraak: je wen er maar aan dat we op je stoel komen zitten en dat we met je mee gaan denken en dat we het met elkaar gaan doen. Wen daar maar aan. En natuurlijk iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, maar dat is wel wat we te doen hadden.
Ja, en je hebt het over belangen van verschillende organisaties, misschien ook belangen van verschillende lagen in het proces. Uit evaluatie komt ook naar voren dat die punten niet altijd alle lagen bereikt, hè, of net weer even anders bereikt en dat je dan geen goede terugkoppeling had. Hoe heb jij dat ervaren vanuit jouw rol?
Ja, soms dan werd je verrast door uitspraken die zeg maar op een ander level gedaan werden. Dan denk je van, joh, we zijn lekker bezig en we zijn op een bepaalde manier zijn we met elkaar bezig. En kwam er eigenlijk een bijsturing, omdat die en dat als je dan terugkijkt, dan denk je, ja, op dat moment zijn die belangen niet helemaal uitgesproken over dit bepaalde onderwerp. En daardoor is die bijsturing nodig, omdat je met elkaar dan eigenlijk allebei andere doelen najaagt.
Ja. Doet jij, herken je dat?
Ja, en ik denk dus het feit dat we de belangen niet benoemd hebben aan het begin, dan komt het op alle verschillende momenten in een proces komt het terug. Een belangrijk element in deze hele discussie van de kinderopvang is, om het concreet te maken, de arbeidseis. De vraag is dus, is de kinderopvang voor alle mensen in Nederland of is het voor mensen die werken? En in het regeerakkoord staat voor mensen die werken. Nou, je kunt, en dat is wat we gedaan hebben helaas, aan het begin zeggen van, oké, dat is dus besloten in het regeerakkoord, dat staat vast en dat proppen we weg ergens in een hoekje. Maar dat gaat gewoon niet, omdat er altijd mensen in het proces betrokken zijn die een belang hebben, namelijk ze willen die arbeidseis ter discussie hebben. Je kunt het dan wegstoppen, heel diep ergens in een zolderkamertje, maar het komt toch terug.
Ja, die zeggen van, ik wil gewoon voor iedereen kinderopvang.
Ja, maar dus als je dat niet erkent en dat niet met elkaar bespreekt en het doorleeft van wat betekent dat nou dat het in het regeerakkoord staat, of hè, waarom vind jij nou dat het een belangrijk onderwerp is, dan blijft het je achterna zitten in het hele proces en dat is zonde van de energie. En voer het goed, het gesprek, en voer het aan het begin.
Ja. En ik kan me voorstellen, als je denkt vanuit belangen, hè, in een samenwerkingstraject, misschien ook naar jou toe, Harold. We hebben het bij de overheid nog wel eens, zeker naarmate we de beleid betrekt de uitvoering betrekt de samenleving, hè, of belangenorganisaties. Dan hebben we allemaal termen voor. Dan hebben we een triple helix, een quadruple helix. Dan hebben we, als je nog lekker doorgaat, een multiple helix. Nou, je kan je boekenkast erop naslaan. Ja. Die belangen, hè, is dat iets wat je eenmalig even kan afkaarten en hup daarna volle kracht vooruit? Of blijft dat ook in dit soort trajecten in brede zin eigenlijk altijd een aandachtspunt bij veranderingen?
Ja, en dat is misschien ook juist wel de waarde van dit soort trajecten. Dat je dat onderkent dat dat zo is. En dat je het niet wegmoffelt of wegdoet. Gewoon, en ja, wat natuurlijk helpt is om te kijken van, ja, waar zit de gemeenschappelijkheid dan? Ja. Hè? Mm-hmm. Ik ben zelf bestuurder geweest bij een kinderopvangorganisatie. Daar had iedereen het over belangen. En dat vond ik zo'n raar woord. Dat is maar één belang, het belang van een kind. Hè? Waar hebben wij het nou over? Mm-hmm. Kunnen we het daar dan over hebben? Ja, en dan heeft het een plek, zal ik maar zeggen. Ja.
We zitten hier met allemaal perspectieven aan tafel. Wat we nu niet horen, maar die er natuurlijk ook nog is de sector. Die mocht ook meedoen. Wij spraken met Mariette Winsemius, directeur van de Stichting voor Werkende Ouders. En wij vroegen haar van hoe heeft zij de Greenfield ervaren?
Nou, ik vind het heel leuk om dit soort trajecten met de overheid te doen. Vooral omdat je het samen met de overheid mag doen. En vooral omdat dan de expertise uit het veld meegenomen wordt. Dus voor ons is het belangrijk om onze input als oudervertegenwoordiger mee te kunnen geven. En dat doen we heel graag in dit soort trajecten. Dus voor ons was de Greenfield een heel leerzaam proces. Ja. Wel een enorme tijdsdruk. En we zagen ook wel dat er verschillende verwachtingen waren. Maar ik raad het elke uitvoerings- en overheidsorganisatie aan om dit traject te doen.
Maar werd er goed naar jullie geluisterd?
Ja, zeker. Ja. Nee, het was heel leuk, want op een gegeven moment hadden we echt tijdsnood. En toen zei de ambtenaar, ja, nee, maar dat red ik niet om uit te werken. En toen hebben wij dus samen met de sector gezegd, zullen wij het even voor je uitwerken? Maar dan merk je wel hoeveel werk het is, vooral voor de ambtenaren. Maar dat was dus, dan spring je even met elkaar in. Dus het had wel een saamhorigheidsgevoel.
Maar ik las in de evaluatie ook dat soms beslissingen werden genomen, ook door het ministerie, waarvan jullie dachten, hey.
Zeker. Nee, er is er eentje genomen waar ik echt een pislink op was. Dan moet je er even uitstappen, heb ik geleerd. En dat is wel het nadeel van de tijdsdruk die we hadden. En ik denk dat deze beslissing grote gevolgen heeft voor zo'n proces.
Welke was dat?
Het was de invoering van de arbeidseis. Hoe vaak ga je hem controleren? En de keuze was elke 3 maanden. Maar dat heeft nogal consequenties voor mij als ouder. Want dan moet ik elke 3 maanden bewijzen dat ik werk. Nou, hoe? Dat is voor iemand in loondienst prima te doen. Maar voor mij als ZZP'er of voor iemand als uitkeringsgerechtigde die een aantal uren gaat werken, 0 uren contract, seizoenswerkers, heel ingewikkeld om dat te bewijzen.
Dus samenvattend zou je kunnen zeggen, inhoudelijk nog wel dingen te verbeteren, maar als proces zeer leerzaam.
Ja, absoluut. Absoluut aanrader voor alle overheids- en uitvoeringsorganisaties om dit samen met het veld te doen.
Maar je hebt Winsemius. En ja, mooie woorden. Toen jij?
Ja, ze was altijd enorm enthousiast. Mariette is een fantastische vrouw met heel veel kennis ook van de kinderopvang. Ja. En dat is natuurlijk waarom we het gedaan hebben. Hè. Dus de kennis en kunde die bij de sectorpartijen zit, gebruiken zodat we een stelsel maken dat dan ook echt werkt. Ja. Dus daar heb je verschillende perspectieven voor nodig.
Maar vond je dit wel eens lastig?
De sectorpartijen?
Ja.
Ja, ze zijn zeker lastig. Ja, het is ook een werk om lastig te zijn. En het is ook mijn werk om dan ook een van weerwoord te dienen. En dat is niet erg. Dat vind ik helemaal prima. Kijk, wat wel echt wel lastig was, is dat de sectorpartijen het idee hadden op enig moment, dit is een co-creatie. Dat woord is een beetje ingewikkeld, dat als ik het een moeilijk woord. En bij hun bestond het idee, we nemen gezamenlijk de beslissingen over de toekomst. Dus we maken het samen. Terwijl bij ons meer het idee bestond, wij werken samen elementen uit van een nieuwe stelsel. Voor- en nadelen komen scherp in beeld. En dat leggen we voor aan de politiek. En die neemt een beslissing. Dus dat is een heel ander
Wat is nou eigenlijk de bedoeling? Wat was nou eigenlijk het idee van iedereen? Want daar kun je natuurlijk inderdaad verschillend over denken. Maar Gabrielle, hoe keek jij ernaar?
Ja, ik keek er ook meer naar als in co-creatie, zei ik net ook al. Hè? Samen bij de politiek, samen schrijven, samen die pen vasthouden, samen het geheel doen. En ik denk dat SZW een hele zware dobber heeft gehad, omdat er heel veel penvoering, het uitwerken van stukken, et cetera, vanuit die werkgroepen heeft plaatsgevonden. Dus echt ook complimenten voor al het werk wat daar is verzet. Maar ik denk dat we dat ook nog meer samen hadden kunnen doen.
Ja, maar is er een waarheid, Janet, over co-creatie?
Nou ja, ik heb niet zoveel met dat woord. Ik heb überhaupt niet veel met dit soort woorden die dan alsmaar gebruikt worden, waarvan ik denk, ja, maar wat vind jij dan koken? He, dus daar heb ik niet zoveel mee. En ik ga maar weer even terug naar het belangrijkste. En als ik deze podcast zou luisteren, zou ik dat ook willen horen. Hè? Wat heb je nou geleerd van deze manier van samenwerken? En mooi wat Gabrielle net zei, want dit is natuurlijk een van de dingen die we hebben geleerd. Het van tevoren met elkaar uitwisselen van wat zijn je belangen? Wat heb je voor achtergrond? Wat wil je bereiken? Het van tevoren goed de opdracht met elkaar bekijken. Hè? Hebben we het over een greenfield? Zijn er hekjes? Zijn dat dan piketpaaltjes? Wat doen we met die? Weet je, dat soort vraagstukken. Ja, dat hebben we heel erg geleerd in deze greenfield. Om dat beter te doen. Ik heb echt diepe bewondering voor hoe hard iedereen gewerkt heeft. En het was af en toe ook, mag ik dat zeggen, Gabrielle, ook best emotioneel. Mensen waren zo betrokken bij de materie en wilden het zo graag met elkaar goed doen. Maar potverdorie, dan had je weer een andere partij die heel iets anders vond.
Zijn mensen uitgevallen?
Nou, precies.
Nou, dat is best.
Dat is heftig. Ja, zeker.
Nou, sterker nog toen, ja. Jij zei straks zelfs dat mensen zijn uitgevallen als een kras op mijn ziel.
Ja.
Je kan je voorstellen dat een van de voordelen van de Greenfield-benadering is dat je eigenlijk de kwetsbaarheid van één beleidsdepartement en één uitvoerder kan ondervangen. Juist door dat co-creatieproces heb je veel meer mensen betrokken, maar daardoor komt ook de tijd onder druk te staan, de kwaliteit soms onder druk te staan. En niet iedereen kan er blijkbaar even goed mee omgaan en sommige mensen vallen om. Had je dat verwacht eigenlijk toen je hiermee bezig was, dat dit zo heftig zou kunnen uitpakken voor sommige deelnemers?
Nee, dat had ik niet verwacht. Nee, totaal niet. Het is ook de eerste keer dat ik dit zo van dichtbij heb meegemaakt. Dat is gewoon heel naar. En ik denk dat de oorzaak verschilt natuurlijk per persoon. Hè? Dus dat is, je kunt daar niet in zijn algemeenheid iets heel zinnigs over zeggen. Maar wat je ziet is, die betrokkenheid speelt een heel belangrijke rol. Ik heb gewoon echt een team dat bestaat uit super veel goede mensen, maar ook heel erg betrokken. En dat zorgt er ook voor dat je het meeneemt naar huis. Dus dat is een belangrijk element. Het andere element is ook wel dat we die rollen niet heel scherp hadden, waardoor je dus heel erg met elkaar bezig bent. Ja. En als je het gevoel hebt dat iemand anders jouw werk wil over. Kijk, een belangrijk deel van werkplezier is ook dat je in control bent en grip hebt op je werk. En dat je het gevoel hebt dat je werk ertoe doet. Maar als je de hele tijd het gevoel hebt dat iemand anders je werk overneemt of dat je daar geen zeggenschap meer over hebt, dat creëert stress.
Ja, precies.
En dat hebben we dus niet goed georganiseerd. En dat ligt ook bij mij. Dus ik had veel duidelijker aan het begin van zo'n proces afspraken moeten maken over rollen.
Ja, want ik lees bijvoorbeeld, hè, in de evaluatie, er staat, er was sprake van rolonduidelijkheid. Iedereen vervulde elke rol. Uitvoering ging op de stoel van beleid zitten. Beleid ging op de stoel van de uitvoerder zitten. De sector nam de stoel van zowel beleid als uitvoering in.
Ja.
Dat lijkt me een redelijk onoverzichtelijk geheel op een gegeven moment. En dat hoorden we straks trouwens ook hier in de discussie die hier vandaag heeft plaatsgevonden terug. Dat de sector ook wel heeft aangegeven, joh, dat hele iteratieve project waarin we elke 3 weken weer met iets moeten komen. Ja, wij moeten dat nog wel bespreken met een achterban. Ja. Wij redden dat helemaal niet.
Nee, tuurlijk niet. Dus, en dat zijn nog gewoon kleine organisaties. Ja. Dus dat heb ik totaal onderschat ook, inderdaad. Dus wat doe je ze aan? Die sectorpartijen. Maar ik moet ook zeggen, daar staat tegenover, de sectorpartijen moeten zelf ook, wat doen ze zichzelf aan? Hè? Dus je geeft ook een kans. Ja. Dus het hoeft niet. En je hoeft ook niet bij ieder overleg aanwezig te zijn. Nee. Je hoeft ook niet alles ter discussie te stellen. Dus, het is iets genuanceerder dan dat.
Precies.
Maar dat moet je wel oog voor hebben. En ook oog hebben voor het feit, kijk, ik ben 20 jaar ambtenaar. Ik ben 20 jaar werkzaam in de beleidswereld. En dat is voor mij een plek waar ik me super thuis voel. Ik begrijp de processen, ik weet hoe politieke besluitvorming gaat. En ik heb ook echt een scherp beeld van welke informatie politici nodig hebben om een beslissing te nemen. En om dat allemaal bij elkaar te brengen. Daar ben ik ontzettend goed in. Maar dat is een wereld die andere mensen niet kennen. En die stap heb ik nooit gezet. Andere uitleggen, hoe werkt dat proces nou?
Ja.
En wat ik niet totaal niks van begrijp, is de wereld van de uitvoering. En de uitvoerder heeft waarschijnlijk ook, heel veel van die uitvoerders dachten ook van, nou, zo gaat dat, dat is wel hartstikke logisch, dat begrijpt die toen jij wel. Nee, dat begrijp ik niet.
Nee.
Maar dus dat is elkaar meenemen in het proces.
Ja, en ik denk ook dat daar die frustratie is ontstaan. Ik noem het maar even frustratie, ja, en die dan heeft geleid tot...
En mensen die uitvallen.
Ja, precies. Maar ik denk dat die daar is ontstaan ook, omdat je met elkaar een ander werkproces eigenlijk gaat. Dus dat je iedereen uit zijn comfortzone schopt eigenlijk. En in het midden op de tafel de klus hebt liggen die je gaat klaren met elkaar. En als je dan dus vast blijft houden aan je klassieke patronen en de klassieke wereld die je kent, dan wordt het heel lastig om die gezamenlijke taak en die gezamenlijke klus en die opgave die we hebben, om die dan te klaren.
Ja. Misschien aardig om het perspectief nog even iets breder te maken dan het nu al is. Want we hebben het hier over beleid, we hebben het over uitvoering. Maar er zijn natuurlijk ook in de politiek een aantal mensen die hier hele duidelijke verwachtingen van hadden. Politiek die wilde natuurlijk ook soms dat dingen sneller gingen. Of kijken hoe beleid hen sneller kon bedienen met de vragen die ze hadden. Vandaag ook aanwezig. We spraken met oud-Kamerlid Fonda Sala van D66. En zij is ook met dat dossier kinderopvang altijd druk in de weer geweest. We vroegen haar wat ze nou eigenlijk zag gebeuren tijdens die Greenfield-benadering.
Nou, wat ik zag gebeuren was dat het natuurlijk ontzettend belangrijk is vanuit het ministerie om een aantal verschillende partijen bij elkaar te krijgen. Om ervoor te zorgen dat we inderdaad gaan naar bijna gratis kinderopvang. Het was voor D66 ontzettend belangrijk dat we dit ook voor elkaar zouden krijgen. Dat er snel overgegaan moest worden naar ook het schrijven van de wet. En er samen uitkomen. Dus het proces als zodanig, dat is ook iets wat we hebben ondersteund. En dat het uitvoerig gedaan moest worden, waren we het ermee eens. Maar waar we tegenaan liepen was dat we wel zagen dat er veel impactanalyses waren, veel onderzoeken waren en weinig knopen werden doorgehakt. Wat mij als politica wel een beetje ongeduldig maakte. Want je wilt natuurlijk wel dat je voor, destijds 2025 was natuurlijk het streven, dat je dan wel de wet door de twee kamers had geloodst. Nou, dat werd daarna 2027, dus hadden we iets meer tijd ervoor. Maar het was wel als Kamerlid woordvoerder kinderopvang, een proces wat mij betreft nog sneller doorlopen had kunnen worden.
En je ziet de professionals eigenlijk in zo'n evaluatie zeggen, we hadden meer tijd moeten nemen. En u zegt, het had eigenlijk sneller gemoeten. Heeft u wel begrip voor die wens dat er meer tijd genomen wordt in zo'n keten om elkaar beter te leren kennen, de dingen langer uit te spreken? Of zegt u nou eigenlijk, de politieke realiteit is anders?
Ook, maar ik heb ook gehoord dat er meer tijd genomen had moeten worden om elkaar te leren kennen, zodat je daardoor wat sneller kon gaan. Ik denk dat inderdaad de aanbevelingen ontzettend goed zijn. Dat in het vervolg iets meer tijd genomen moet worden om even met elkaar aan tafel te gaan zitten. Wat zijn jouw belangen? Wat zijn mijn belangen? Wat zijn onze gezamenlijke belangen? Om daarna inderdaad het proces sneller door te lopen en ook die deadline te kunnen halen.
Ja, Janet, je hoort hier Fonda Sala eigenlijk op een aantal punten heel positief over het proces. Tegelijkertijd horen we ook zeggen, er zijn wel heel veel analyses onze kant op gestuurd. En er zijn wel weinig knopen doorgehakt. Hè. We hebben eigenlijk niet echt een heel concreet resultaat nog kunnen leveren. Hoe beluister je dat?
Ja, ik heb dat. Ze heeft dat, zonder dat ik nou precies vertel wat ze gezegd heeft, maar ik herken dit vanuit de evaluatiegesprekken. Overigens, meer politici vonden dat het allemaal lang duurde. En er waren ook politici die zeiden... maar het was toch volstrekt duidelijk welke uitvoeringsorganisatie dit moest gaan uitvoeren. Voor mij was dat toch ook wel een beetje dat ik dacht... oh ja, er is ook eigenlijk best veel afstand tussen... in dit geval uitvoering en politiek. Nou, dat is een ander stokpaardje, zal ik het verder nu niet over hebben. Maar ik snap dat wel. En we snappen dat allemaal wel. Hè? Je zegt, we gaan iets nieuws doen met die kinderopvang. Nieuw financieringsstelsel. Je weet dat iedereen ervan doordrongen is dat dat ook moet. Dus je denkt als politicus, nou hoppa, gaan we doen. Zet die hele club bij elkaar en laat ze iets verzinnen. Nou, dan ga je een tandje dieper en dan krijg je deze evaluatie die we vandaag hebben gepresenteerd. En dan snap je dat het helemaal niet zo makkelijk is. Daar komt bij, ook uitvoerig aan de orde geweest, er lag natuurlijk een regeerakkoord wat het niet makkelijker heeft gemaakt om samen met een ontwerp te komen. Laten we het maar zo formuleren.
Toen jij wilde daar ook nog op reageren?
Ja, kijk, de opmerking van mevrouw Sala laat echt zien wat voor verschillende werelden we leven. Hè? Dus de politiek, de uitvoering en beleid, hoe ver we van elkaar afstaan. Als mevrouw Sala op basis van alle impactanalyses die we gemaakt hebben, de conclusie alleen trekt, er zijn geen beslissingen genomen. Ja, dan zou ik toch echt wel zeggen, want lees eens nog eens de impactanalyses. Er zit zoveel waardevolle informatie in. En die informatie kan de politiek gebruiken, daarvoor maken we het, om beslissingen te nemen. En we zetten zoveel werk en we proberen de politiek te helpen deze beslissingen te nemen. Maar blijkbaar komt dat niet helemaal aan. Zij zegt, nou, schiet eens even op. En als dat je conclusie is van zo'n stapel rapporten, dan vind ik dat gewoon heel erg jammer.
Ja.
Misschien toch die trialoog dan, Janet, waar we naartoe moeten. Zou dat hierbij kunnen werken?
Ja, dat moet zeker. Dat moet zeker. En ik denk ook dat dit onderwerp zich heel erg leent voor een trialoog. En ik zei al, hè, ik vind de afstand tussen, merkte ik in de gesprekken ook, de afstand tussen politiek en uitvoering is echt te groot. Maar de afstand tussen beleid en politiek blijkbaar ook, tenminste in dit geval.
Ja, valt
en dat is jammer.
Er valt nog een wereld te winnen, ik hoor het al.
Ja, absoluut.
Ik zie toch een aantal dingen die je vaker terugleest, hè? In brede zin van hoe de overheid zou moeten werken. Dat gaat over het feit dat je dingen gezamenlijk doet, dat je het gelijkwaardig organiseert, dat de partijen complementair aan elkaar proberen bij te dragen, dat je realistisch bent, hè, over wat er wel en niet kan, en dat je heel goed in de gaten houdt hoe betrokken iedereen is bij wat je doet. Het zijn eigenlijk allemaal waarden die je ook terugleest, bijvoorbeeld in een beleidskompas wat vorig jaar gepubliceerd is. Kortom, het zijn heel veel hygiënefactoren die ook weer uit deze evaluatie blijken. Dus hebben we nou hele nieuwe dingen geleerd, Gabrielle, of hebben we eigenlijk een herbevestiging van wat we op een aantal punten al eerder hebben opgehaald?
Nou, ik denk dat wij nu echt ook een keertje gedaan hebben wat de WOU voorschrijft. Dus dat we hem gewoon geleefd hebben, doorleefd
werk
hebben.
Werk aan uitvoering, denk ik.
Ja, werk aan uitvoering. En dat we dat gewoon een keertje echt gedaan hebben. En dan merk je dat het gewoon verdomd ingewikkeld is. Ja. Om met elkaar elkaar goed te begrijpen. We begonnen er net al mee. Ik gaf het balletje aan jou terug. Van joh, heb ik nu als uitvoerder voldoende aan jou als beleid, toen jij laten zien wat wij doen. En over en weer. En hetzelfde geldt voor het politiek. Ik denk dat we daar echt wel lessen geleerd hebben. Dat gewoon echt tijd kost. Ja. En dat is niet erg als je maar nieuwsgierig blijft naar elkaar. En als je maar wel ook open met elkaar kan spreken over van hé, maar en wat zijn we nu aan het doen? Welke opgaven zijn we aan het oplossen? Ja.
Niet praten, maar doen. Dat hebben jullie gedaan. En daar komen dan ook weer wat aanbevelingen uit. Werkt de Greenfield-methodiek verder uit? Want die is zeker kansrijk. Investeren in het leren kennen van elkaar en elkaars organisatie. Verkent bij de opdrachtverkenning samen met beleid, uitvoering en politiek de onderliggende bedoeling. En stel een procesbegeleider aan. Ergens wel een beetje, ja, je zou zeggen, open deuren. Je had het toch van tevoren kunnen bedenken, maar je had het toch eerst moeten doorleven. Hoe zie jij het?
Ik denk dat we van tevoren heel goed erover nagedacht hebben. Want dat hebben we ook echt oprecht. En ik denk dat een aantal dingen anders uitgepakt zijn, omdat we toch die bedoeling onvoldoende, dat we net langs elkaar heen gesproken hebben. Dus dat je net niet van elkaar de finesse. Gaan we dan inderdaad samen die pen vasthouden? Ja, we stellen samen een schrijfteam op. Dat zijn zeg maar de woorden die we gehad hebben. Maar we hadden die pen niet samen vast. Daarom was het bij SZW zo verdomde druk. Omdat daar heel hard geschreven moest worden. Dus het echt doen is nog iets anders dan het vooraf bedenken, zeg maar. Omdat je gewoon die uitdaging hebt met elkaar.
Ik vond die opmerking stel een procesbegeleider aan wel interessant. Ik kreeg een beetje het gevoel van relatietherapie. Maar blijkbaar is het lastig om los te komen van je eigen belang. Janet, hoe moeten we dit lezen? Want kunnen de partijen die samenwerken een onvoldoende loskomen van hun eigen belang? Is er daarom een neutrale procesbegeleider gewenst die daar zonder last of ruggespraak, zo dat heet, verder in kan?
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Zo had ik er eerlijk gezegd nog niet naar gekeken. Wat er in het rapport staat en waarvan ik ook wel overtuigd ben, is dat je bij dit soort... Ik heb ook zo'n hekel aan het woord processen. Ja, sorry hoor. Bij dit soort trajecten met heel veel partijen heb je gewoon iemand nodig die iedereen een beetje bij de les houdt.
Ja.
Want, nou, dat hebben we denk ik nog niet echt benadrukt. Maar we zijn natuurlijk met z'n allen ook waanzinnig inhoudelijk geïnteresseerd. Hè? Ja. En wat mij betreft gaat het daar ook heel erg over. Maar je moet iemand hebben die ernaast gaat staan, die over de materie heen kijkt en zegt: jongens, we gingen de kant op van een ontwerp. Dat gingen we samen doen. En wat we nu aan het doen zijn, draagt daar niet heel erg aan bij. En dan op een iets vriendelijke manier dan dat ik nu doe. Maar dat is wel de rol van een procesregisseur.
Ja, precies. En Harold, jij bent organisatieadviseur, organisatieactivist, las ik zelfs. Zo'n neutrale rol, zou dat bij een derde persoon buiten de organisatie belegd moeten worden in jouw optiek?
Ja, wat ik een beetje het gevoel krijg van, is er niet ook een beetje sprake van achterstallig onderhoud in het grensoverschrijdend organiseren, om het zo maar eens te zeggen. En dus ook ongeoefendheid en dat soort dingen. Onwennigheid. En dan inderdaad gekoppeld aan de neiging om ongelooflijk de inhoud in te gaan. Dat vertraagt enorm natuurlijk. Ook hier zou ik het woord hoofdlijnen willen gebruiken. Mm-hmm. Daar kan je wel flink meters maken. Zonder te achter de komma. En of dat een buitenstaande, ja, die mensen zijn ongetwijfeld te vinden, dat denk ik wel.
Ja, maar zou je ervoor zijn of zeg je nou, je kan beter toch iemand hebben uit een van de partijen die al verantwoordelijkheid draagt, daarmee bezig is, de opgave goed begrijpt?
Nou, het is kennelijk al ingewikkeld genoeg, dus zoek er iemand bij, zou ik zeggen.
Oké.
Okay. Ja, maar wel op basis van dit gesprek. Hè, dat,
exact.
Hoe nu verder? Hoe ziet het proces er verder uit? Want jullie hebben nu geëvalueerd, maar ja, er moet toch een nieuw stelsel gaan komen, ergens, een keer?
Ja, dat hoop ik. Ja. En dat is ook al heel erg afhankelijk natuurlijk van de formatie. Wat wij in ieder geval kunnen doen, is deze kennis die we hebben opgebouwd delen met de rest van de wereld. Dat gaan we doen. Dus je zei het net al, het rapport is nu ook naar de Tweede Kamer. Samen met een brief waarin we ook aangeven waar we staan met de stelselherziening. Er is veel werk verzet, dus dat willen we ook echt wel vasthouden. Pardon. Ik hoop oprecht dat... Kijk, wij hebben fouten gemaakt. Dit proces ging van vallen en opstaan. En ik hoop dat alle collega's in Den Haag en daarbuiten hiervan kunnen leren, zodat ze niet dezelfde fouten maken.
Ja, net wat als je nog een slotwoord, wat zou je de luisteraars willen meegeven die ook voor zo'n traject staan? Wat is nou het ding, wat is de les die jij ze mee wil geven?
Nou, behalve de lessen van de evaluatie, want ik denk dat die echt overal toepasbaar zijn, is eigenlijk het belangrijkste dat je moet willen, dat je samen moet willen werken. Nogmaals, niet door te zeggen, we betrekken er iemand bij, maar door te zeggen, we doen dit samen. Dat is alleen maar... Dat is volgens mij de belangrijkste voorwaarde om te zorgen dat burgers en bedrijven in Nederland goed ondersteund worden.
Ja, Gabrielle?
Ja, voor mij zit het ook in die hoek. Prachtige aanbevelingen, zeg maar. We hebben al heel veel gewisseld. Maar het goed voor mensen zorgen, het goed oog hebben voor de mensen die er zitten, die dan dus ook de steun ervaren vanuit hun organisatie. Ik denk dat dat super belangrijk is. En vooral heel veel plezier maken met elkaar. Want het is gewoon ook echt heel fijn en heel leuk om bij iedereen in de keuken te mogen kijken en zo samen te mogen werken. Dus het is ook echt feest.
Ja, misschien nog heel even één keer terug naar Janet, want dat feest, daar doe ik heel graag aan mee, Gabriel, dat vooropgesteld. Maar ik hoorde je ook eerder zeggen, een klassieke governance past eigenlijk niet op zo'n vernieuwende aanpak. Je hebt het net over het feit dat we dit moeten willen, moeten doen. Toch zit onze overheid, zeker ook op de hogere regionen, soms vol met mensen die op een hele andere manier besnaard zijn dan wat we misschien nodig hebben in deze creatieve modus die hier bewandeld is.
Oh, ja.
Zijn we daar wel voldoende op toegerust? Of moeten we wachten op een natuurlijk moment van uitstroom van allerlei figuren voordat we dit echt kunnen? Hele gemene vraag, maar
ik
stel
de woorden uit de mond. Nee, maar dat heeft niet alleen met mensen te maken. Dat heeft ook, en dan kom ik bijna in de sociologische hoek terecht, dat heeft ook te maken met hoe onze overheid is georganiseerd. Hè? Ik bedoel, departementen zijn ook niet heel erg gewend om samen te werken. En inderdaad, hè, ik vond het ook ontzettend leuk om te verwijzen naar pagina 22 van de... van het evaluatierapport, want daar staat in hoe de governance is geregeld. Nou, weet je, daar heb je een loop voor nodig, dat ten eerste. En ten tweede, het is het ene na het andere gremium dat ergens iets over moet zeggen. Dan ga je met je greenfield, hè? Ja. Dus dat was af en toe heel frustrerend voor mensen die in de werkgroep zaten. Gabrielle zei het al, dan had je iets opgeleverd en dan kwam er weer een directeur die zei, nou, ik dacht dat het toch anders was. Of een bestuurder die zei, nou, nee hoor, we gaan een heel andere kant op. Ja, dat werkt natuurlijk voor geen meter. Nee. Ik bedoel, zo kan je geen greenfield doen.
Nee, dus het leergeld wat we eigenlijk nu hebben betaald binnen deze greenfield kinderopvang. Hè, heel veel dank dan ook aan Toonjay en dit dossier om het hierop te leren. Maar we moeten het misschien nog een paar keer herhalen, ook op andere dossiers, om erachter te komen hoe we dan met wellicht ook een andere governance, deze nieuwe aanpak op een soepele manier verder kunnen brengen, beter kunnen benutten.
Ja, ik denk echt dat we dit nog verder moeten gaan uitdragen ook. Ja. Ook die geleerde lessen. Maar als je wilt dat die samenwerking tot stand komt, in het belang van burgers, in het belang van de samenleving, dan moeten we dit gaan doen.
En dan noemen we het niet langer greenfield.
Alsjeblieft niet.
Hoe dan?
Ja, dat weet ik niet goed. Heeft iemand een suggestie?
Misschien moeten we het dan aan de luisteraars vragen. Ja. Mail ons vooral als je weet hoe we dit gaan noemen, deze prachtige nieuwe aanpak.
Dank jullie wel allemaal voor de komst naar de publieke ruimte.
Zeker. Dit was De Publieke Ruimte, een podcast over het verbeteren van publieke dienstverlening. Naast mij zit Martijn Grimius, mijn naam is Otto Tors. Met dank aan onze gasten hier aan tafel, Jeannette Helder, Gabrielle Remerij, Toonjay Ujanik en Harold Jansen. Vond je het interessant? Deel de podcast dan met collega's via social media en geef reacties in de comments. Abonneer je op ons kanaal, volg ons op LinkedIn en dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.